Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente wil samen zingen van Psalm 106, vers 24. Nochtans was God met hen begaan. Psalm 106, vers 24. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen vervolgens van Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Wij noemden u het 65ste vers van Psalm 119 na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde littergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. Gemeente, de schriftlezing vinden we in Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. Wij noemden nu Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met vers 49. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zei, toonde hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zei tot hen, al zo is er geschreven, en al zo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Lucas 24, de versen 44 tot en met 47. 44 tot en met 47. En hij zei tot hem, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk, dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, omdat ze de schriften verstonden, en hij zei tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Tot zover, gemeente, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wat is het nodig dat u ons verstand opent? Omdat we de schriften zouden verstaan, dat was toen zo en dat is nog zo. En daarom komen wij tot u, om u te bidden om de hulp van uw Heilige Geest, zowel in spreken als in luisteren, opdat die ons leidt in al de waarheid. De waarheid aangaande onszelf, dat wij gevallen mensenkinderen zijn, zondaren, die niet naar u zoeken of naar u vragen. En de waarheid aangaande uw grenzeloze zondaarsliefde. Dat het u behaagd heeft om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Dat u uw eigen zoon wilde geven opdat vijanden met God verzoend zouden worden door de dood van uw eigen kind. Dat is het evangelie dat gepredikt moet worden onder alle volken. Dat hebt u 2000 jaar geleden al gezegd, Heere Jezus. En wat bent u een waarmaker van uw woord. Wij zijn het levende bewijs ervan, want wij zitten vanmorgen onder de boodschap van dit evangelie. En u bedoelt ons behoud. Immers dat evangelie spreekt van bekering en vergeving van zonde. Opdat wij niet zouden blijven die we zijn. Dat wij ons niet zouden blijven rondwentelen in ons verloren bestaan. Maar dat we met de verloren zoon tot onszelf mogen komen. Mogen ontwaken als het ware te midden van de rampzalige situatie waarin wij ons bevinden. En het zouden zeggen tot onszelf. Laat ons wederkeer opstaan en tot mijn vader gaan en het zeggen, ik heb gezondigd, vader, tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden, maar maak mij slechts een van uw huurlingen, om dan door uzelf omhelst te worden. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Dan is het feest in het vaderhuis, feest in het vaderhart. Alzo is er blijdschap in den hemel, zegt u zelf, Heer Jezus, over één zondaar die zich bekeert. Als er nu vanmorgen eens meerdere zouden mogen komen tot die waarachtige bekering, die hartelijke wederkeer tot u. Wat een vreugde voor de gemeente van Katwijk, Wat een vreugde ook voor uw hemelse Vader. Als het bloed van de Heer Jezus Christus uw Zoon productief mag blijken in het leven van genadeloze zondaar, die dan gaan leren om van genade te moeten, maar ook te mogen leven. Zoals Paulus het geleerd heeft, de briesende vijand. Mijn genade is uw genoeg en mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Bedenk ook uw kinderen, heren. Mogen ze onderwijs ontvangen vanmorgen. De discipelen waren uw kinderen, maar wat waren ze blind voor God en goddelijke zaken. En dan worden ze vereerd met uw eigen aanwezigheid. En gaat u ze leren en leiden in de weg der zaligheid. Ze hadden het ook zo nodig om evangeliedienaren te zijn. Om zelf dat geheimnis, die verborgenheid van u, o Christus Jezus, de Christus der schriften, te mogen leren kennen. En laat ons ook vanmorgen zo die waarheid aangaande u meer en meer kennen. Kennen, zegt apostel Paulus, en vervolgen te kennen. Och, dat wij hem kennen. In de kracht zijner opstanding zijn dood gelijkvormig wordende. Om meer en meer te sterven aan al het onze. Opdat Christus Jezus gestalte in ons krijgt. Heere, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Zowel in spreken als in luisteren. Uw komst alleen is het. Die ons heil zal volmaken. Wij bidden het u uit louter genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u wordt het volgende bekendgemaakt. Vanmorgen vroeg is overleden mevrouw Voijs uit de Duinrand. Zij was weduwe en zij laat kinderen en kleinkinderen achter. Wij bevelen ze van harte in uw voorbeden aan. De gemeente wordt herinnerd aan de ochtenddiensten met Hemelvaartsdag aanstaande donderdag. En u mag nu uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde voor de handhaving van de predikantsplaatsen die bij de slotzang zal worden gehouden. Tot zover de mededelingen. En wij gaan nu samen zingen van Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En ook het zesde vers gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen. Wij noemden u de versen 4, 5 en 6 van Psalm 21. Gemeente, donderdagavond werd ik gebeld, zo rond 1:30. En ik hoorde het onmiddellijk, het was mijn jongste kleinkind. Hij noemde zijn naam niet, maar hij begon direct te zingen. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun eer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Hij sprak die woorden geweldig duidelijk uit, gearticuleerd. En ik verwonderde me over het houden van de wijs. Ik heb in de auto nog zitten zingen onderweg hier naartoe, maar ik had moeite met de laatste regel. Ik denk, hoe zat die wijs ook weer? Maar hij zong het. En dat vertedert je. Maar ik hoorde ook, hoe mooi hij het ook zong, dat hij niet verstond wat hij zong. Hij begreep het gewoon niet, en dat is ook te begrijpen, dat hij het niet begreep. Ik denk aan de Moorman, die de rol van Jesaja zit te lezen, Jesaja 53, daar ook niets van begreep. En dan zegt de Heere God dat Filippus zich bij die wagen moet voegen. En die vraagt het ook aan hem. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En dan zegt hij, hoe zou ik het kunnen als ik geen uitlegger heb? En nu naar onszelf toe. Jong en oud. Wij horen het woord God spreken. Maar verstaan we ook wat we horen? Hebben we een hart van de Heere gekregen om op te merken, zodat die woorden hun kracht doen in ons persoonlijk hart en leven? En dat is nodig. Dat blijkt vanmorgen uit de prediking, want daar gaat het over vanmorgen. Die discipelen verstaan er ook niets van. Het waren kinderen van de Heere, maar ze hadden nooit gedacht dat het zo zou gaan zoals het gegaan is. En wat de genade van Gods wegen dan het Heer Jezus Christus apart naar zijn discipelen komt, om ze die weg der zaligheid uit te leggen, zodat ze met hun hart mogen verstaan. En dan proberen we vanmorgen heel eenvoudig te preken, zodat ook de kinderen het kunnen begrijpen. Want of we nu 4 jaar zijn, of 84 jaar. We hebben nodig dat we dat woord van de Heere leren verstaan met ons hart. Zodat het ons leven mag doortrekken. Zodat we geleid worden door woord en geest. De Heer Jezus heeft in zijn leven meerdere keren met zijn discipelen gesproken over zijn lijden en zijn sterven en ook over zijn opstanding uit de doden. Maar we weten het allemaal, het was tegen dovemans oren gezegd. Ze wilden er niet van weten, ze hoorden het wel en ze hoorden het niet. Zo gaat het natuurlijk bij ons ook. Als we dingen niet willen horen, dan horen we ze wel, maar we sluiten ons ervoor af. We luisteren niet echt. Maar dan, ook al hebben ze het gehoord en wilden ze er niet van horen, uiteindelijk gebeurt het toch wat de Heer Jezus voorzegd had. En dan, ja dan is lijden in last. Dan weten ze niet meer waar ze hem zoeken moeten. Ze blijken het spoor volledig bijster te zijn. Ze zitten in zak en as. Het is ook wat. Als je je zaligmaker kwijt bent, kwijtgeraakt aan de dood, ze hebben hem zelf aan het vloekhout zien sterven, hun Messias, op wie ze al hun verwachting hadden gesteld, is er niet meer. Hun gezalfde koning en heren, dood en begraven inmiddels. En zij, bang als ze zijn, dat hun hetzelfde zal overkomen, dat ze de volgelingen zijn van Jezus. Ze hebben zich opgesloten achter dikke deuren. Triester en ellendiger kan het allemaal niet. En toch zou je zeggen, er is al wat licht gekomen in de duisternis, want inmiddels zijn er al vrouwen geweest die kwamen vertellen over de opstanding van Jezus uit de doden. Simon Petrus beweert ook dat hij Jezus levend en wel heeft ontmoet. En nu, net voorafgaand aan het schriftgedeelte dat we hebben gelezen, zijn de Emmausgangers binnengekomen en ze hebben dat ongelooflijke verhaal verteld over de levende en opgestane Jezus. Kijk, de dood hebben ze wel moeten accepteren. Ze hebben het met eigen ogen gezien dat het zo is afgelopen. Maar nu de opstanding. Geloven dat hij is opgestaan van de doden. Ze geloofden wel in een opstanding der doden, dat wel. Dat is de dag waarover Martha spreekt als Jezus tegen haar zegt, uw broeder Lazarus zal opstaan. En Martha zegt dan, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dag. Dat Lazarus hier en nu uit de doden zou opstaan, dat hield ze volkomen voor onmogelijk en begrijpelijk. Zo zouden wij ook reageren, nietwaar? Opstanding is pas dan wanneer Jezus wederkomt. Wat dat betreft verschillen wij niets van de discipelen van Jezus. Maar Jezus gaat door dit denken heen breken. En dat gaat hij op een heel eenvoudige manier doen. Allereerst stapt hij zomaar door gesloten deuren binnen. En dat is reden voor die discipelen om helemaal in paniek te raken. Want ze denken dat er een spook binnenkomt. Een geest verschijnt. Dat wil zeggen dat ze denken dat er iemand uit het dodenrijk voor hen staat. En ze beven als een riet. En dan legt Jezus alle nadruk op het lichamelijke van hem. Moet u eens kijken in vers 39 en 40. Er staat eerst dat ze verschrikt en zeer bevreesd geworden zijn. En dan denken ze een spook te zien. En dan zegt hij, zie mijn handen en mijn voeten. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. Zo is het dus gegaan. Hij heeft zijn handen laten zien en hij heeft zijn voeten laten zien. En dan die prachtige woorden, ik ben het zelf. Ego eimi, autus, ik ben het zelf. Een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat ik heb. Het laat ons heel duidelijk zien, gemeente, dat Jezus met, alhoewel het een verheerlijk lichaam was, nochtans opgestaan is met ons vlees en bloed. Een verheerlijk lichaam weliswaar. Een lichaam dat niet meer kon sterven. Maar nochtans een lichaam van vlees en bloed. En met dat vlees en bloed van u en van mij is hij ten hemel gevaar. Zo is hij nu werkzaam voor zijn kerk. Hij is ons hoofd, gemeente, als we in hem geloven. En het feit dat hij boven is in de hemel is de beste garantie dat ook wij eenmaal daar zullen zijn waar hij is. Ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij verlangt naar zijn bruid. Hij ziet naar haar uit. Wij zingen, uw komst alleen is het die ons heil volmaakt. En dat ziet toch ook op de ontmoeting met hem, nietwaar? Dat zal wat zijn als we hem straks mogen aanschouwen zoals hij is. Hoe groot en schitterend is zijn eer, hebben we gezongen. Door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. Zo leeft hij vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En nu gaat Jezus naar het beste middel grijpen om zijn discipelen het geloof te geven. En daar is het om begonnen. Al deze dingen zijn geschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Angst voor de dood hebben we, spoken zien, bibberen. En wat kan het ook spoken in ons leven, nietwaar? Ook in het leven van kinderen van de Heere. Maar de Heere, de levensvorst, wil geloof schenken. En tegen deze achtergrond gaan we onze tekstwoorden lezen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Let erop, woorden en spreken, daar gaat het om. Alle nadruk van Christus weeg. Het geloof wordt dus kennelijk niet gewekt door allerlei bijzondere dingen, niet door verscheidingen, niet door proeven en tasten. He, want dat is allemaal gebeurd, je zou zeggen, daar wordt het geloof door gewerkt, het feit dat Jezus door een gesloten deur heen komt. Nee, dat wekt angst. Nou, dan maar tasten aan handen en voeten, desnoods nog aan de zijde. Doe je hand er maar in, zou hij tegen Thomas zeggen. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord Gods. Het woord dat gesproken wordt en het woord dat geschreven is. Het woord dat geschreven is en uitgelegd wordt. Jezus zegt, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Die woorden als ik nog met u was. Die hebben iets vertederends in zich. Want dat ziet... Op de eenheid die er was, samen met u, dat staat er eigenlijk. Samen met u is meer dan een zakelijke constatering. Het zijn woorden die herinneren aan die goede tijd dat Jezus iedere dag met zijn discipelen verkeert. Ze hebben 3 jaar lang met hem opgetrokken. Hij heeft met ze gegeten. Hij heeft met ze gebeden. Ze hoorden bij elkaar, onlosmakelijk. Hij was hun metgezel. Denk aan die psalm. Een metgezel te zijn van allen die uw naam ontmoedig vrezen. Zo een metgezel te zijn van de Heer Jezus Christus. De bruid uit het Hooglied zegt, zulke een is mijn liefste, zulke een is mijn metgezel. Iedere morgen was daar de ontmoeting met de Heer Jezus. Goedemorgen, broeders. Hoor je het hem zeggen? Shalom. Vrede. Zo begon hij zijn dag met zijn kinderen. En dan heel de dag achter hem aan. Zijn stem te horen, zijn wonderen zien. Die innerlijke ontferming te constateren die hij had over de schaar. Wat hebben ze veel van hem kunnen leren in die 3 jaar. En dan s'avonds, als hij zich afzonderde om alleen te zijn met de hemelse Vader. Dan zal het van zijn lippen geklonken hebben. Goedenacht, broeders. Jezus was 24 uur per dag samen met hen. Zijn onderwijs was hun leven. En zijn woorden waren geest en leven. Ze hebben het ook gezegd, Heere, geef ons altijd van dit brood. Je kunt het ook enigszins verstaan als de woorden van de Heere ook voor u het woord van het leven geworden is. Als de prediking van het woord het manne is waarvan u het moet hebben, iedere dag weer en liefst. Iedere dag vers, en dat doet hij toch niet waar. Ik hoop niet dat u kan leven met de bevinding van 30 of 20 of 10 of 5 jaar geleden. Maar dat je altijd weer, laat ik het maar in Katwijkse termen zeggen, verlegen bent om verse vis. Ik herinner mij een broeder Ik studeerde nog in Utrecht en ik woonde in Ridderkerk en ik had een oude broeder. Ik woonde in een klein huisje aan de dijk in Ridderkerk en daar ging ik 's maandagsmorgens altijd naartoe. Als ik als kandidaat gepreekt had, om even te praten met hem over de prediking. En dan deed hij de deur open en dan stond hij daar en dan zei hij: en broeder, heb je nog verse vis? En wat is dan heerlijk als jij vanuit de volheid van je gemoed daar dan over mag spreken wat de Heere tot je gesproken heeft die zondag. Het zou rijk zijn als we nog straks uit de kerk komen en zeggen: ik heb zijn stem gehoord. Ik heb dat woord wat gepreekt is opgegeten. En ik heb net als de bloedvloeiende vrouw ervaren dat de kracht van de Heere Jezus uitgaat. En wat heb je hem dan ook nodig? Dan kun je niet zonder hem. Dat heeft hij toch ook zelf gezegd. Je kunt zonder mij niet. Nou dat. Heere, blijf bij mij. Maar dat samen met Jezus, dat is dus nu voor hen voorbij. Want na zijn opstanding, we weten dat, dan verschijnt hij. Ineens is hij er, maar dan is hij ook ineens weer weg. En hij verschijnt alleen aan zijn kerk, aan zijn discipelen en aan de vrouwen. En vandaar dat hij zegt: maar toen ik nog samen met u was, toen heb ik gezegd, toen heb ik het al gezegd, dat alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Wat is dat alles, vraag je dan af. Nou, dat is alles wat van Jezus geschreven is, zowel door Mozes als de profeten, als in de psalmen, dat wil zeggen, in het hele Oude Testament. En dan moet je ook vooral letten op dat woordje moest vervuld worden. Al die beloften uit het Oude Testament die Jezus Christus tot inhoud hebben, die zijn in Christus Jezus vervuld, dat wil zeggen volgemaakt. Die beloften stonden nog open, zeg maar, als onbetaalde rekeningen. En Christus heeft al die beloften vervuld, heeft ze volgemaakt. Hij heeft alles wat er bij de Vader te doen was voor verloren mensenkinderen volbracht. Hij heeft immers met zijn dierbaar bloed al die beloften verzegeld. En zo heeft hij zijn einddoel bereikt. Dat heeft hij ook zo gezegd. Het is volbracht, letterlijk staat daar, het doel is bereikt. Zijn missie is geslaagd. Ook voor deze discipelen, ook al geloven ze er niks van. Voor hun was de missie van Jezus mislukt. En hun verstand is zo gesloten dat er geen doorkomen aanlekt. Jezus heeft dus gepreekt daarover. Maar ze konden het niet geloven. En nu gebeurt er iets. Er staat niet hoe die doet. Dat staat er niet. Maar er staat: toen opende hij een verstand. In het Grieks staat er nog iets meer. Er staat: toen opende hij hun noes. Dat wil zeggen, hij opende hun geest. Hij opende hun geestelijke vermogens. En hij doet dat met het doel dat beschreven wordt, opdat ze de schriften verstonden. Dus zonder de opening van die verstandelijke vermogens blijft de vervulling van de schriften in en door Jezus Christus een grote verborgenheid. Dus die vervulling van de belofte Gods in Christus Jezus is een verborgenheid, kennelijk voor de natuurlijke en geesteloze mens. Als het al voor deze discipelen, die toch kinderen van God waren, verborgen blijft, hoeveel te meer voor hen die buiten dit krachtveld staan. En het is niet aangenaam om te horen als ik tegen u zeg dat we allemaal van nature, dus zoals we zijn, stekenblind zijn. En dat ons verstand absoluut verduisterd is. We kunnen die schriften niet verstaan. Ook al heb je nog zo'n groot verstand, je kunt hoogleraar zijn op de theologische faculteit en toch niet weten waar het ten diepste om gaat. Razend knap zijn. En toch dom in geestelijke zaken. Je kunt 40 jaar predikant zijn. en niet weten ten diepste over wie je spreekt. Alleen de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaar. Hij geeft verstand aan slechten, wient gemis van zulk een glans, een eeuwige nacht zal baar. En op hetzelfde moment dat hun verstand geopend wordt, verstaan ze de schriften. Dat wil zeggen dat ze de schriften gaan verstaan met hun hoofd en met hun hart. Het licht gaat op. Net zoals bij Lydia. Uit Handelingen, weet u wel. De Heere opende haar hart. Opdat ze acht gaf op het woord dat van Paulus gesproken werd. Anders gezegd, het is een kennis die doorleefd wordt. Ze ervaren de waarheid van het woord en de kracht van het getuigenis. Dit betekent ook, als hier staat, dat hun verstand geopend is geworden. Dat ze al die 3 jaar, dat ze met Jezus hebben omgegaan, niets van zijn lijden, sterven en opstanding verstaan hebben. En vandaar ook dat ze het verre van zich wierpen. Ze wilden er niet van horen. Hun Messias was de Messias van de overwinning. Van het koninkrijk dat hier en nu zou worden opgericht. Dat eeuwige vrederijk waar zij deel van uit mochten maken. Omdat zij in hem als Messias geloofden. En daar hebben ze bij de rijtoer van Jezus op een ezel ook het hardst om gezongen. Gezegend zij de grote koning Hosianna. Die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning. Wij zegenen u al te saam. En dan zie je de discipelen daar staan met de palmtakken van de overwinning in hun hand. Nu gaat het gebeuren. En ze hebben hun kleding voor de ezel uitgeworpen, zodat Jezus over een tapijt heen reed. Zoveel eer gaven ze hun koning. Wat een vreugde! Nu gaat het gebeuren. Nu worden ze verlost van die gehate Romeinen. Lijden? Wel, nee. Sterven? Geen sprake van. Petrus zegt, zal u geen zins geschieden. Laat staan opstaan uit de doden. Dat komt pas als die grote en doorluchtige dag van de Heere komt. U merkt het wel, 3 jaar samen met Jezus. Een rijk leven gehad te hebben. Denk erom dat het aangenaam geweest is voor die broeders om zo met Jezus te verkeren. We hebben er iets van proberen te schilderen. En u dacht misschien wel, oh, was het nog maar zo? En dan toch niet verstaan wat wij nu mogen verstaan als dat zo is door Gods genade. Oh, wat rijk, dan mogen we nu weten dat we een rijker leven hebben als de discipelen 3 jaar lang in die tere omgang met Jezus. Omdat we door Gods genade mogen verstaan waar het echt om gaat. Maar het geopende verstand zal er nu voor zorgen dat het hart bereid is om dat woord te ontvangen. Wat wij ook moeten zien is dat we hart en verstand niet uit elkaar trekken. Dat is een groot gevaar. Dan kun je zelfs dit woord nog naast je neerleggen. En dan zeg je, ja, ik zit toch alleen maar met mijn verstand te luisteren, dus dat stelt niks voor. Nee, daar begint het mee. Je hebt mensen die al beginnen met hun verstand voor de dingen van Gods Koninkrijk af te sluiten. Wij zeggen dan, we zetten ons verstand op nul. En je zit in de kerk, je bent lijfelijk aanwezig, maar alles wat gezegd wordt, het gaat gewoon langs je heen. Nee, willen wij dus de vrucht van de verkondiging ervaren, dan zullen we op zijn minst de moeite moeten doen om te horen wat er gezegd wordt. Echt, zo werkt het. En zo baant de Heer een weg door zijn geest, door de oorpoort heen, om het hart te bereiken. En dan geeft God ons onder de prediking geen rekenles. U hoeft van mij niet te leren dat 3 en 3 6 is. Hij geeft ook geen taalles. Het is niet zo dat ik in vlekkeloos Nederlands moet preken. Nee, het gaat erom dat wij de waarheid van het getuigenis met hoofd en hart mogen verstaan. En wat preekt de Heer dan? Nou, dat staat ook in onze tekst. Bekering en vergeving van zonde. En de vergeving van zonde komt geheel voor rekening van de Heer Jezus. We hebben zijn bloed onmisbaar nodig, gemeente. En dat gaat ons mensenverstand te boven. Vandaar dat de Heer ons verstand daarvoor opent, zodat deze woorden gaan leven voor ons. Jezus zegt van zijn eigen woorden dat ze geest en leven zijn. Paulus had er niets van begrepen. Na de dood van Christus, na de opstanding van Christus, na de hemelvaart van Christus, gaat Paulus als een briesende reel naar Damascus. Eerst in Jeruzalem, de gemeente Gods vervolgd, en vervolgens onderweg naar Damascus. En dan is het toch wel heel opmerkelijk als je van die Paulus leest in de Romeinenbrief, dat hij zegt dat het woord van God een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. En ik hoop dat er velen zijn in de kerk van morgen die zeggen, dominee, en zo is het. Ik heb zelf die kracht in mijn hart en in mijn leven mogen ervaren. En iedere keer weer, als ik onder dat getuigenis van Christus kom, mag ik merken dat er kracht van uitgaat. Zijn woord is immers een woord met macht. En wat blijkt dan de centrale boodschap te zijn? Wat is nu feitelijk het evangelie dat zo heerlijk in Christus is vervuld geworden? Wel, dat is het woord over de Christus die lijden moest. Juist dat wat die discipelen niet wilden horen, blijkt het hart van het evangelie te zijn. En dat hij opstaan moest. En dat in zijn naam gepreekt moest worden bekering en vergeving van zonde, zegt de tekst, onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Laten we eerst eens op dat heilige moeten letten. Dat moet. Christus moest lijden. God volvoert zijn raad. Dat zit erachter, achter dat moeten. Alles wat er met Jezus gebeurt, gebeurt naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat is het moeten van het lijden. En dan denk ik met name aan Jesaja 53. Daar is dat lijden van de lijdende knecht des Heren in detail beschreven. Ongelooflijk dat een profeet zoveel eeuwen voordat Jezus gaat lijden, haast op de voet dat lijden van Jezus volgt. Ja, maar dan in profetische zin. Moest lijden. Dan denk ik ook aan het moeten van Psalm 22. Het is toch bijzonder als je zo'n psalm leest en je gaat met die psalm bij het kruis van Christus staan. Dat je hem dan letterlijk hoort roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als nou je verstand geopend is en je mag zeggen, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En dan nog meer, en tot hem genomen, om samen met hem te zijn, in die zalige geloofsgemeenschap. Om als een arme zondaar te schuilen aan zijn hart. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Wat klinkt dan die kreetschreeuw van Golgotha? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik zou kunnen zingen, veilig in Jezus' arm. Daarom. Kunnen begrijpen dat ik van de Heer Jezus hou, gemeente? Oh, ik moet het anders zeggen. Zie je nou hoeveel hij van zondaars houdt? Want dat kruis is opgericht om de zonde van de wereld te verzoenen. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Kijk, daar valt de scheiding. Opdat ons verstand geopend wordt en dat licht van dit getuigenis gestalte krijgt in ons hart en in ons leven. Moest Christus niet al deze dingen lijden? En het was geen kwestie van dat hij het moest in de zin van, o Vader. Nee, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, die hartelijke bereidheid. De liefde van de Vader was geen andere dan de liefde van de Zoon. En de liefde van de Heilige Geest was geen andere liefde dan van de Vader en de Zoon. Zo wilden ze het. En zo moest het. Ook het moeten van zijn opstanding. Prachtig is om dat te zien, hè, dat Jezus is, laat ik het zo maar zeggen, veilig opgeborgen achter een grote steen. Hij is zelfs verzegeld en wachters ervoor. Wat kon er nog gebeuren? Maar hij moest opstaan van de doden. Niemand is bij de opstanding van Jezus geweest. Maar Vader heeft eigenhandig de steen van het graf weggenomen. Om zo de Zoon een vrij geleide te geven. Dat had hij toch begeerd. Het heeft toch gezongen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. O alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit. Hebt gij die vorst bereid. Daarom moest hij opstaan. Ten derde dag. En hij is daarin door niets en niemand tegen te houden. Geen steen, geen verzegeling. Geen trotse, moedige Romeinse soldaten. Hij treedt als overwinnaar. Er staat dat zij als doden worden, als de levensvorst tevoorschijn treedt. En zo is hij overwinnaar. Over dood, over graf, over zonde en over hel. Hij moest opstaan. En dan dit moeten erbij. En in zijn naam moet gepredikt worden. Bekering en vergeving van zonden. Onder alle volken. Beginnende bij Jeruzalem. Dat is ook een heilig moeten. Het heil blijft niet beperkt tot de Joden. Dat moeten, dat zien we al in Jesaja 49 terug. Prachtig verwoord door Jesaja. Verder zei hij, dat is de Heere. Het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Dat zegt de Heere dus tegen zijn zoon, tegen zijn knecht. Het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weer te brengen de bewaarden in Israël. En dan komt het, ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan de einden van de aarde. Daar moet gepredikt worden. Bekering en vergeving van zonde aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem. De prediking moet dus ook geschieden. Naar Gods wil. En hoe er gepreekt moet worden, geeft Jezus zelf aan. Dit moet gepreekt worden. In zijn naam bekering en vergeving van zonde. Eerst maar eens letten op dat in zijn naam. Wat is dat? Dat is uit de kracht van de naam. Van welke naam? Van de naam van Jezus. Zo heeft de Vader hem genoemd. Vader heeft zijn kind zelf die naam gegeven. Er was hem ook alles aan gelegen dat hij zo zou heten. Gij zult zijn naam heten. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Nou, het kracht van die naam.
zal er gepredikt moeten worden. Jezus zelf verbindt zijn naam aan de rechte prediking. Dit is de rechte prediking als die gebeurt in de naam van Jezus. De prediking moet als het ware ondergedompeld worden in de naam van Jezus. Want uw naam, zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen, uw hand. Die naam van Jezus die zo rijk van inhoud is. Zijn naam is als een olie die uitgestort wordt. Prachtig beeld, nietwaar? En wie van ons moet nu niet denken aan dat prachtige gezang? Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Dat is de kracht van zijn naam. Die naam betekent dat hij mij van mijn zonde bevrijdt. Want dat betekent het. Hij zal zijn volk zalig maken. Dat is bevrijden van hun zonde. Verlossen van hun zonde. En dat volkomen. Ook al ben ik nog steeds een zondaar. Door het geloof in Christus. Geen zonden meer in Jacob. En geen overtreding meer in Israël. Mag het u en mij gelden. Ziende op Christus alleen. De schuld uw volks heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zondanen. Want hij maakt zalig van alle zonden. Dus die naam van Jezus die zegt alles over het wezen. Over het echte zijn van Jezus. Hij zegt het ook zelf zo mooi. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Daar is hij nou voor gekomen. Daar heeft hij nu zijn voetstappen voor op de aarde gezet. Daarom kwam hij om dat te doen. Te zoeken en zalig te maken. Te zoeken. Hij is ook vanmorgen maar weer bezig, nietwaar? Juist in de verkondiging van dat woord, die opzoekende zondaarsliefde. En dan is er niet één te slecht in de kerk. Niet één. Misschien zitten er wel van die arme tobbers vanmorgen die denken dat deze boodschap van Gods bevrijdende genade in Christus Jezus hun of haar niet zou gelden. Misschien worstel je wel met je zondige bestaan en zeg, Heer, het kan niet, het kan niet. Oh, maar dan mag ik u preken. Ik moet preken. Bekering en vergeving van zonde in de naam van Jezus. Daar ontleen ik mijn volmacht aan de gemeente. Als zij het zelf niet gezegd zou hebben, ik zou toch niet durven om het tegen u te zeggen. Maar hij zegt, dat is de inhoud van de prediking. Je moet preken bekering en vergeving van zonde in mijn naam. Preken, hè? Preken is wat anders dan trachten om een stichtelijk woordje te spreken. Zo wordt het ook wel eens afgedaan. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk Gods. Wij zijn gezanten van Christus weer. Zo noemt Christus zijn dienaar. Door hem uitgezonden in deze wereld. Gezanten van Christus weeg. En dan is het niet alleen dat wij proclameren. Want dat doet een gezant. Een gezant is een heraut. Dit is een oud beeld van vroeger. Wij kennen dat natuurlijk niet meer. Maar een heraut ging voor de koning uit om het volk voor te bereiden op de komst van de koning. Dus de koning die had een bepaalde weg uitgestippeld waarlangs hij zou reizen. En dan ging er een heraut vooruit en die ging proclameren dat de koning eraan kwam. Dus dat volk dat die koning eventueel zou ontmoeten, die moest daarop voorbereid zijn. Dat is preken. Zo zijn we gezanten van Christus weer. Maar dan moet je eens luisteren wat de inhoud is van de boodschap. Bekering en vergeving van zonde. En dan zegt Paulus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Onvoorstelbaar. Alsof God door ons baden, dat betekent alsof God door ons smeekte. Laat u met God verzoenen. De smeekbeden van God gericht aan het adres van de meest genadeloze zondaar in Katwijk. Laat je toch met God verzoenen. Zo mogen we herhaald zijn van Christus. De Dordtse leerregels noemen de dienaren van Christus boodschappers van deze zeer blijde tijding. Rijker evangelie kunnen we niet verkondigen. Wat preken we dan? In zijn naam bekering. Voor het woord bekering staat er in het Grieks een woord, metanoia. En dat is met een totaal andere gezindheid, met een totaal andere gesteldheid, naar het woord luisteren. Bekering is een heel andere levenshouding aannemen. Dat moeten de discipelen hier eerst zelf. En tot nog toe hebben ze zo gereageerd, zelfs met angst en beven op de komst van Christus. Een spook, een spook. Maar nu gaat hij hun verstand openen. En nu zal er ook in hun leven bekering plaats moeten vinden. Totale verandering van een gezindheid. Nu zal er dus inderdaad plaats komen voor het feit dat de Christus moest lijden. En dat de Christus moest opstaan. Ten derde dag. En dat in zijn naam gepredikt moet worden. Bekering en vergeving van zonde. Die bekering vindt nu dus plaats. Waar hij hun verstand opent. Er wordt wel eens gevraagd, wat is er nou eerder, geloof of bekering? Dan moet u maar niet over twisten. Geloof en bekering gaan altijd samen. Als er geloof is, komt er bekering. En als er bekering is, is er geloof. Zo eenvoudig ligt het eigenlijk. Als de Heer in je leven komt, dan komt er een andere gezindheid in je hart gemeen. Je leven wordt gericht op de Heer. Kijk, bij een natuurlijk mens draait het allemaal om onszelf. Niet waar, dat weet u zelf. Het gaat altijd maar om mij, 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 mij. Ik. Dat is de mens, de natuurlijke mens, de voeten uit. Maar zodra de Heilige Geest dat hart opent, zodra dat licht gaat schijnen, verstand en hart oog krijgen voor de werkelijke boodschap van het woord, dan kan het niet langer meer om mij gaan. Zal ik eens wat vertellen? Dan zou je wel bij jezelf weg willen lopen. En dat maakt nou de pijn uit, dat dat niet kan. En toch die zondige mens bij jezelf ontdekt, en dat geeft smart. Dat geeft pijn. Dat geeft moeite. Dit geeft verdriet. En ik hoop dat u mij verstaat als ik zeg, dat heeft ook iets zoets in zich. Waarom? Omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Dat. Paulus zegt, de droefheid naar God. Dat is de droefheid naar God. Niet in de zin van de richting van God, dat is ook wel zo. Maar dat betekent het in eerste instantie niet. Het is een droefheid volgens God. Zoals God dat geeft. Die werkt een onberouwelijke, daar hebt u het, bekering, metanoia, tot zaligheid. We kunnen niet meer blijven die we zijn. Ik heb een godvrezende moeder gehad. Die zei het heel eenvoudig. Je lusten worden lasten. En je lasten worden lust. De discipelen hier allereerst zelf een andere levenshouding ten opzichte van het lijden en stervende opstanding van de Heer Jezus Christus. Ze hebben alle goeds van deze koning gepreekt toen hij met die ezel binnenreed in Jeruzalem. Wat hebben ze goed van hem gesproken? Gezegend, zei de grote koning. Hosianna. Dat betekent goed spreken van hem. Je zou denken, rijker kon het niet. En ze verstonden er helemaal niets van. Helemaal niets van. Want hij reed, toen hij Jeruzalem binnenreed, rechtstreeks, mag ik het zo zeggen, naar het kruis. Dat was zijn bestemming. En nu ontvangen ze die nieuwe geestesgesteldheid. Om ook bekering en vergeving van zonde te kunnen ontvangen. En te kunnen preken. Om nu ook te rusten. In zijn volmaakte offeranden. Ja, daar is echt bekering voor nodig. En zo om vergeving van zonde te ontvangen. En die boodschap is zo rijk en zo allesomvattend en zo allesbepalend. Dat ze aan heel de wereld verkondigd moet worden. Dat mag ons toch wel verwonderen. Onder alle volken. En voor dat woordje volken, daar staat een woord. Wij kennen dat wel. Daar staat etne. Denk maar aan etnische problemen. Daar komt ons woord etnisch vandaan. Dat is eigenlijk synoniem voor heidenvolk. Dat zijn alle volken die niet de Joodse religie belijden. Dat zijn de volken. Het zijn feitelijk de afgodendienaars. En dan zegt Jezus hier in die besloten ruimte waar al die Joden bij elkaar zitten. Dan moeten jullie aan alle heidenvolken bekering gaan preken. En vergeving van zonde. Nou, dan moet je verstand echt geopend worden. Want de rechtgaarde Jood zou zeggen, ja hoor eens hier, ik wil veel geloven, maar dat niet. Juist dat exclusieve van het Jodendom moest bewaard blijven. Dat is ook de kracht van het Jodendom geweest. Alle eeuwen door, de exclusiviteit van het Jodendom bewaar je door je zo ver mogelijk van heidense religies vandaan te houden. Laat staan dat je de heidenen binnenhaalt. Dat gebeurde wel bij hoge uitzondering. Dat waren de zogenaamde proselieten, de erbijgekomenen. Die dan niet besneden werden, maar gedoopt. Maar men was daar zeer voorzichtig mee. Maar kijk nu eens wat Jezus zegt. Je moet gaan preken, je moet gaan preken. Bekering en vergeving van zonde. Aan alle volk. Dus ook aan die vervloekte Romeinen die nu al jaren dat volk der Joden bezet houden. Ook aan die afgodische Grieken. Met hun sportverdwazing. En veel godendom. Gemeente, het is nog veel ongelooflijker. Jezus zegt, je moet naar alle volken toe. Maar je moet bekering en vergeving van zonde gaan preken. Te beginnen in Jeruzalem. Als we ergens een plaats zien waar de haat tegen Jezus geculmineerd is, ten toppunt is gestegen, dan is het toch in Jeruzalem geweest. We horen ze massaal nog roepen, weg met hem, weg met hem, weg met hem. Hij is buiten geworpen. Geen plaats. En nu moet er bekering gepreekt worden en vergeving van zonde. Waar? Ja, jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Daar is het hardste nodig. Zij die zich publiekelijk tegen mij hebben gekeerd, moeten nu in het publiek van mijn naam horen. Tot vergeving van zonde. Straks met de Pinkster zullen er in zijn naam 3000 gedoopt worden. Tot vergeving van zonde. Want die discipelen worden gehoorzaam, we weten het. Waar hier een verstand geopend wordt voor het lijden, voor het sterven, voor de opstanding van Christus. En de opdracht verstaan hebben dat ze bekering en vergeving
van zonde moeten preken. Dat hebben ze precies op de Pinksterdag zo gedaan als zij met die kracht uit de hoge worden vervuld. Wat zegt hij tegen de Joden? Bekeert u op de Pinksterdag en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. Wat een onpeilbare diepte van liefde en ontferming openen zich hier. U hebt wel eens gehoord van ruil. Mijn schoonvader zei altijd rillen. Rillen, zei hij dan. Bisschop Ruil, die zegt, wij zien in deze enkele woorden, beginnende in Jeruzalem, de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van de liefde van Christus tot zondaren. En dan zegt Ruil, wij moeten nooit wanhoop aan het zalig worden van zondaren, hoe losbandig en slecht iemand ook geweest mogen zijn. Nee, zegt Willem, wij moeten de deur der genade voor de grootste der zondaren openen. Wijd openzet. Te beginnen bij Jeruzalem. Jezus weet, daar zal het feest beginnen. Het Pinksterfeest, het feest van de overvloed. Als de sluizen van de hemel geopend worden, als stromen van zegen, als plasregels neer zullen vallen in Jeruzalem. En vele duizenden Joden, mij, de Heere Jezus, zullen omhelzen. In mijn lijden, in mijn sterven, in mijn opstanding en in mijn hemelvaart. En dat door jullie prediking zal plaatsvinden. Bekering en vergeving van zonde. En die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En vanwege dit heilige moeten, het moeten preken van bekering en vergeving van zonde onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, dat hebben we nu behandeld, maar nu nog dat alle volken, kwam dat evangeliewoord naar Nederland toe. Voet aan wal, als ik me niet vergis, in Katwijk, Bonifatius, Willibrod, hier kwam het. Bijzondere. Van Engeland komt de Heer Jezus als het ware overvaren om u en mij zalig te maken. En dat woord is nooit meer weggegaan. Dat is op zichzelf ook al iets bijzonders. Al die gemeenten waar brieven aangeschreven zijn in Klein-Azië. U weet het, alles is islam geworden. Daar is niks meer van de christelijke gemeente over. Na 400 jaar was het al weg. En wij mogen nu al zo'n 1300 jaar het evangelie van de gekruisigde en opgestaan en ten hemel gevaren Christus horen. En de Heer heeft tot hiertoe dat woord bewaard voor u en voor jou. Wat een trouw, nietwaar? En dat wij dat nou mogen horen met het oog op ons behoud, want dat is de bedoeling. Christus komt niet tot ons om ons te verderven, dat zegt hij toch. De Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. En wat een heidendom troffen hier Bonifatius en Willibrod aan, waar Germanen, Friezen, Kaninen, Vaten. Het waren gewoon wilden. Wodan, Freya, Donor. Dat waren de afgoden van die tijd. En dan toch, daar komen de voeten van de heiland aan in de personen van de evangelist. En dat woord doet zijn kracht. Onvoorstelbaar. De afgoden van zon, maan en sterren. Ze moeten het afleggen tegen de liefde Gods die er is in Christus Jezus. En we gaan eindigen, gemeente. Het is al bijna tijd, zie ik. En een heel persoonlijke vraag nu, maar weten we nu ook zelf van dat heilige moeten? Weten we ervan hoe ons verstand geopend is geworden? En hoe er plaats kwam voor bekering en vergeving van zonde? Daar zijn we toch zelf bij, gemeente.
als hij de schriften voor ons opent en ons verstand wordt geopend, zodat dat woord een plaats krijgt in mijn hart en in mijn leven. Dat is bekering. Want dan werkt dat woord iets uit. Het was toch een kracht van God tot zaligheid. Ja, zegt u dan, Heere. Mijn leven werd van de wereld en van de zonde afgetrokken. En ik werd naar u toegetrokken. Dat gebeurde onweerstaanbaar. Ik wist eigenlijk niet wat me overkwam. Maar wat is het waar, gemeente? Ik wil en zij zullen. We komen echt aan, geleid door het goddelijk licht. Bekeren, dat weet u toch, is omkeren. Wij staan van huis uit met de rug naar de Heere God toe. Ik heb wel eens met de rug naar de gemeente gestaan. Ik ga het nu niet doen, want het is eigenlijk geen gezicht. Maar het is wel heel erg ontdekkend. Als ik met mijn rug naar u zou toe gaan staan. Aangrijpend is dat. Maar dat is het beeld van een natuurlijk mens die niets van de Heere wil weten. En op hetzelfde moment dat ons verstand geopend wordt, is daar die bekering. Worden we gericht op God en zijn woord. En de bedoeling daarvan is dat wij met onze zonden en ellende tot de Heer Jezus Christus ons ter genezing zouden wenden. Want dat staat er dan, hè? Bekering. En als in één adem, en vergeving van zonde. Weet je, je hebt ook een godsdienst die blijft steken in die bekering. En dan komt veelal de mens centraal te staan in wat hij allemaal beleeft. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de Heere Jezus. Als het goed is, kan ik het met mijn omkering op zichzelf niet doen. Hoe rijk en zalig dat ook mogen wezen. Maar ik moet mijn zonde kwijt. En dat zegt Jezus hier. Er moet gepreekt worden bekering en vergeving van zonden. Dat is dus die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En die ontmoeting met de Heere Jezus. Weet u het nog? Weet jij het nog? Die eerste keer dat je ogen voor hem geopend werd. Dat je op hem mocht zien. Onvergetelijk, nietwaar? En dan kun je ook niet meer buiten hem. Wie het leven buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus hebt mogen zien. Door het geloof. Die kan met niemand minder dan de Heere Jezus zelf tevreden zijn. En daarom zit hij ook altijd maar te luisteren in de prediking. Waar blijft de Heere Jezus? Want hij is hij is jouw leven geworden. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Bekering en vergeving van zon door het bloed des kruises. Welzalig gij, wiens zonden zijn vergeven. Maar ook rampzalig gij, die van geen bekering en van geen vergeving van zonden weet. Die ook vanmorgen weer de oren dicht hield. O, wanneer dat woord niet verder kwam dan de redenering. Terwijl wij u gepreekt hebben. Bekering. En vergeving van zonden. Vanwege de kracht. Van het bloed van Christus. Amen. Zingen we op Psalm 32 vers 1. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven.
Gemeente, wij denken in de voorbeden aan de heer Boesaert, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, wel van de IC-afdeling af is en nu wacht op een plaats in een verzorgingstehuis. Afgelopen week is de begrafenis geweest van de heer Guit uit het gasthuishof. We denken aan de kinderen, kleinkinderen, verdere familie, bij het verdriet. Wat er is, moeder is vorig jaar overleden. Ook dragen we ouderling Meivogel aan de Heer op voor verder herstel. En we denken ook aan de familie Voice, waar een geliefde moeder en oma vanmorgen is overleden. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken uw naam ootmoedig dat wij dit evangeliewoord mochten horen en dat we dit als gezant van Christus wegen mochten preken. Bekering en vergeving van zonde. Wat was het toch nodig dat het verstand daartoe geopend werd. Opdat ook deze discipelen, geleid en geleerd in deze waarheid, dat evangelie zouden kunnen verkondigen. En wat hebben ze het mogen doen? Toegerust door uzelf in de kracht van de Heilige Geest. En door die kracht mag dat woord nog steeds uitgaan. Dat woord heeft nog aan niets, aan kracht ingeboet. O, laat het ook voor ons zijn, een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heren, wij danken u dat wij dit woord mochten horen en prediken. En laat het tot rijke zegen voor ons geweest zijn, of alsnog tot rijke zegen, omdat uw naam verheerlijkt wordt in ons leven. Wij niet langer meer de zonde en onszelf zouden dienen, maar mogen buigen voor u, de Heer Jezus Christus, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt. Want bij u is er vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Heren, wij mogen ook de zieken aan u bevelen. Ze zijn met name genoemd, gedenk de broeder, die wacht op een opname in een verzorgingshuis, omringen met uw tere, vaderlijke zorg, dat hij u in Christus Jezus zou mogen kennen, als een goedertier, een vader en een milde zegenader, op wiens gunst hij mag hopen. We bidden u voor onze broeder Meivogel. Geef hem genadig herstel, Heere, tot hiertoe. Maakt u het wel en we mogen ons verwonderen over uw daden, ook in deze. Daar zijn twee rouwdragende families. Daar stond de familie aan het graf deze week, de familie Guit. Gedenk de kinderen en de kleinkinderen. In een zo korte tijd vader en moeder verloren. Opa en oma die er niet meer zijn. Dat de troost bij u, o bron van troost en licht, gezocht en gevonden mag worden. U die uzelf de trooster noemt. U weet wat troosten is. Ik ben het die u troost. Het staat letterlijk in uw woord. Laten we dan ook dat ons laten welgevallen, Heer. Dat we uit mogen huilen bij u, u die de tranen in uw fles vergaat, zoals we dat zingen. Gedenk ook de familie die deze week aan het graf zal staan van een geliefde moeder en oma. Ontferm u, Heer. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. We mogen deze gemeente aan u bevelen met al uw dienaren die hier het evangelie van de lijdende, gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren Christus mogen prediken. Laat ze doen, Heer, in afhankelijkheid van u en tot eer van u en tot zegen van deze gemeente. Wij mogen u bidden voor de nood van de wereld. Daar is ontzettend veel gaande. Het laat zich feitelijk niet verwoorden, Heer. Alle plaatsen van deze wereld wordt geleden en gestreden. Het is alles vrucht van het verlaten van u. Als we alleen al denken dat de schepping door ons toedoen verwoest wordt nu al dagen achterheen. Nou, wij hoorden 11 miljoen liter olie in zee gestroomd inmiddels en nog is het einde niet. Heer, wij zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar de leeuw met het lam zal verkeren. Waar een kind zijn hand zal steken in het hol van een slang. O, dat komt, Heer. En dat om Jezus wil. En het verlangen bij u naar die tijd waaraan geen einde meer zal komen, is groter dan bij ons, maar nochtans, we zeggen het u nogmaals, uw komst alleen is het, die ons heil zal volmaken, maar geeft dan dat wij met de wijze maagden olie mogen hebben in onze lampen en in onze vaten, opdat uw komst ons niet zal overvallen als een dief in de nacht, maar dat wij, wanneer de wekroep klinkt, gaat uit de bruidegom tegemoet, wij met vreugde in het huis des Heren mogen gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Wij vragen het u om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden. Het tweede vers van Psalm 67. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.